a smart man.
Everybody be cool, this is a robbery!
Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
No, I'm just getting warmed up.
Silly rabbit.
Elke week vragen wij een regisseur naar zijn favoriete scène uit de filmgeschiedenis. Deze week documentairemaker Reber Doski verhuisde ooit vanuit Koerdistan naar Nederland. Werkte aanvankelijk als maatschappelijk werker, maar werd later filmmaker. Zijn films gaan vaak over het gebied waar hij zelf vandaan komt. Documentaires, vaak in de prijzen gevallen ook, zoals Sniper of Kobani. En Yazidi Girls uit 2016. En ook nog de film Radio Kobani over een Koerdische in een Syrische stad die daar als IS is verdreven een radiostation begint. De favoriete filmscène ooit van Reber Doski.
Mijn favoriete scène is uit de film Yol, die geregisseerd is door Yılmaz Güney. Gemaakt in 1982 in Turkije. Over een jongen die uiteindelijk in zijn dorp, Koerdische dorp, komt. En in dat dorp eigenlijk meteen voelbaar hoe het Koerdische leven is. En die maker die heeft een politieke achtergrond en heeft hij dat allemaal meegenomen. Hoe kan ik een Koerdische leven die al die politieke spanning, zeg maar, in deze scène stoppen? De camera is het oog van die jongen. Hij kijkt, hij observeert zijn dorp. En deze Koerdische bevolking is bijna... die zit eigenlijk in een gevangenis. Je ziet bijna niemand buiten. En langzaam komen zij naar buiten. Wanneer komen zij naar buiten? Als een militair langskomt. Die roept, iedereen moet naar buiten toe. En dan komen zij naar buiten toe. En dat geeft je aan dat eigenlijk het is een leven die onder controle staat. Het is een leven die niet zelfstandig gaat. Er zijn huizen die door van moeder gemaakt zijn. En elke huis heeft een kleine rampjes. En vanuit die rampjes heeft hij soms gefilmd. Maar ook, dus de ingang van een huis, deur, staat iemand net achter de schaduw van dat huis, zeg maar. Niet helemaal buiten of voor de huis, maar in dat midden van de deur. Dus je leeft, je bestaat, maar wel heb je een verborgen leven gevoel. Ook binnen, benen heeft hij geen licht gebruikt. In een donkere sfeer, rauwe sfeer. Die gevoel van weinig elektriciteit in een donkere wereld, pas in de jaren 90 zijn sommige dorpen hebben elektriciteit gekregen van de Turkse overheid. Dus die zijn ook kleine elementen hoe hij eigenlijk neergezet heeft via die samenleving. En die harde, rauwe samenleving van Koerden.
Arkadaşlar, bu vatan hepimizin vatanıdır. Ayrımız yoktur. Arkadaşlar, dün gece sınırda müsaademe oldu. Silah sesleri duymuş.
De scène die gaat over militairen die in een dorp lijken komen brengen en presenteren aan de dorpelingen. En alle dorpelingen die moeten komen, die naar de lijken kijken, of ze iemand van de lijken kennen of niet. En de karakter die in een scène belangrijk is, een Koerdische jongen die uit gevangenis op verlof is, die ziet letterlijk zijn broer, de lijk van zijn broer daar. En een militair vraagt, ken je hem? Hij zegt nee. Maar op dat moment zie je een terugkijkende blik van hem, zijn herinneringen met zijn broer op de paard in een dorp aan het hardrijden zijn. En komt een heftige muziek in. Traditionele muziek. Geeft het aan eigenlijk dat het zijn broer is, maar hij durft dat niet te zeggen.
Waar moet dan het in?
Kan niet meer. Ik speel niet meer.
Jochter. Waar moet dan het in?
Jochter.
Ya dede Ahmet'im alamı satar çoğu ya ya namaz ya vav. Ve gidin o mazı kene gire dara lehurda ev ya vav.
En daarvoor eigenlijk die commandant van militairen die zegt... wij zijn allemaal broeders van elkaar. Er is geen verschil tussen jou en mij. Dus hij bedoelt Turk en Koerden. Maar in een houding hoe je dat... hoe hij die dorpelingen verzamelt. Al die dorpelingen door een militair worden verzameld... worden als honden behandeld. En dan zegt hij nog steeds, er is geen verschil tussen jou en mij. En waarom vermoord je dan die Koerdische jongens? Die jongen denkt, oké, als het overheid die doet met mij, met mijn broer... dat wordt ook einde van mij. Ik ga niet terug naar de gevangenis. Ik kies voor... en een ander leven. En die leven is grensoverstekend. Het dorp is ook aan de grens van Syrië. Hij verlaat zijn dorp en dan gaat hij Syrië in. En daar krijgen ze trainingen. In een training in een wapen, maar ook in ideologie. Dus die grensoverstekend staat symbool voor... ik maak mij los van deze systeem. Ik ga mij voorbereiden. Ik kom wel terug.
En is dat iets wat jij herkent? Ik bedoel, je komt zelf... uit een Koerdisch dorp, ja. Toch? Dus van ja, dat snap ik, die beslissing?
Zeker. Ik denk... ik ben ook eigenlijk voor die keuze gestaan, denk ik. Uiteindelijk ben ik grensovergegaan om naar hier toe te komen. Om mij eigenlijk op een goede niveau te ontwikkelen. Maar ik ben uiteindelijk ook via met mijn verhalen... met het vaderland bezig. Mijn verhalen en verhalen van Yılmaz Güney zijn eigenlijk heel dicht bij elkaar. De camera is ook voor ons, voor Koerden en voor mij is een nieuw middel om te gebruiken om jouw verhalen te vertellen. Ja, zodoende ben ik in 2014 naar Kobani gegaan. En ik heb daar een film Radio Kobani gemaakt met Omroep Human, met de producer Jos de Putter. En toen heb ik ook gemerkt wat de kracht van camera is. Wat de kracht van een verhaal is. En die film is overal ingestuurd. En van Latijns-Amerika tot Japan. En je merkt dat je eigenlijk alleen maar dit nodig hebt om wereld in te gaan. Maar wij Koerden zijn alleen maar bezig op traditionele manier wapens pakken. En dan uiteindelijk gaan vechten. Nee, de wereld is veranderd. Je moet een beetje met de wereld meegaan. En Yılmaz Güney op dat opzicht is een legende. Met zijn verhalen heeft hij vanaf het begin aan gezegd... weet je, wij bestaan. Wij gaan op deze manier ook aan jullie laten zien wie wij zijn. Hij is volgens mij de droom van elke Koerdische maker. Koerdische jongeren die in de jaartallen geboren zijn eigenlijk. Ja.
Kun je omschrijven hoe het was om hem voor het eerst te zien? Wat was de situatie? Met wie was je?
Mijn oom, die ook wilde acteur worden. Die was heel erg geïnteresseerd in cinema. En we moesten iedere avond in een kamer voor hem als figurant spelen. Hij ging met ons karate spelen. Hij deed precies Yılmaz Güney, nou, hoe hij mensen sloeg enzovoort. En Bruce Lee, nou ja, al die film van Bruce Lee. We moesten allemaal nadoen. En hij kwam zo regelmatig met videocassettes. En hij kwam een avond via met zo'n videocassettebaan. En hoesje waarvan porno op stond. Dus wij dachten, wauw, wij gaan porno kijken. Maar de inhoud was een film van Yılmaz Güney. Omdat film verboden was. En die cassetteverhuurder, die kon niet letterlijk een cassetteband als jol verhuren. Dus buitenkant was een porno en inhoud was helemaal Güney. Mijn oom had meegenomen. Sfeer was gespannen natuurlijk, gordijnen dicht, iemand op de dak. En dan hele familie verzamelen. En we hadden één televisie, heel klein weet ik nog. En dan, hij had ook videorecorder meegenomen, ergens gehuurd. En dan hebben we samen naar de film gekeken. Natuurlijk, als jonge, je begrijpt het niet allemaal. Maar je merkt vanuit het gezicht van familie, tantes, ooms... dat het iets spannend aan de hand is. Maar ook vervolgens zodra het woord Koerdistan valt, wat gebeurt allemaal in hun gezicht? Nee, ik kan je voorstellen, heb je over een tijd waarvan het Koerdische woord in Koerdistan verboden is. En Yılmaz Güney in zijn film, in het midden van een film, als die vier mannen op verlof gaan. En die ene jongen die zijn dorp bijna of zijn Koerdistan passeert met de bus en komt met de dikke letters Koerdistan aangeven. Dat was voor ons revolutie. En die ene glimlach, herkenning. En dat gevoel heb ik nog steeds natuurlijk. Dat zie je. Dus verbonden aan Jol, aan Yılmaz Güney. Ja.
Documentairemaker Reber Doski over de film Yol, oftewel De Weg, van de Sasaïs-Koerdische filmmaker Yılmaz Güney. Een bijdrage van Eliane Meij.